Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor het woord dat u wilt spreken in ons midden deze morgen. Heer, u heeft het woord gegeven aan Bert. U wilt hem ook de vrijmoedigheid geven, Heer, en u leiden, hem leiden door uw Heilige Geest. Heer, wilt u ons hart openen, Heer? We openen ons hart voor u, omdat we willen, want we willen verstaan, Heer, wat u wilt zeggen tot ons hart. U wilt ons zo helpen om het woord te verstaan, wilt u ons onderwijzen. En we danken u ervoor in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Even helemaal los van de boodschap. Ik heb vanmorgen weer iets nieuws gezien in de Bijbel. Dat is het leuk van de Bijbel, hè? Dat hij elke keer weer nieuw is. Ik ken hem al heel lang, ik lees hem al wel 40 jaar lang. En toch, wat Marinus die opende daarmee, van dat Jezus daar in de synagoge was. En er stond, toen had hij dat voorgelezen, had hij uit de Bijbel voorgelezen. En toen stond er, en toen hij het boek had dichtgedaan en aan het dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. Ik denk, hé, ik moet blijven staan. Misschien moeten we dat toch... ging hij zitten en toen ging hij pas eigenlijk de boodschap brengen. Ik denk, ik zat al te kijken, van zal ik er ook rustig bij gaan zitten. Ja, zo ontdek je weer wat nieuws. Aan één kant vind ik dat wel een mooie gedachte, want als je hier staat, dan sta je soms, je staat op een podium en je staat, het is net of ik hier iets, ja, als boven jullie sta en zo. Zo wil ik het absoluut niet zien. Ik ben gewoon iemand die de afgelopen weken het woord van God heeft bestudeerd, gebeden heeft. En er zijn gedachten in mij gekomen van waarvan ik geloof dat het van de Heilige Geest is door de God. En dat wil ik met jullie delen. Ik ben niet een afgestudeerde dominee of wat dan ook. Gewoon, het kan best zijn dat je ook denkt van, hé, zit het wel zo of is het anders? Het is samen delen van het woord van God. En ik geloof wel dat God bepaalde bedieningen geeft, gaven geeft. En ik, ja, misschien ook door mijn beroep en door alles weet ik dingen soms goed uit te leggen. En heeft God dat gegeven. Maar aan de andere kant zijn we allemaal gelijk. En kunnen we allemaal deze dingen ontdekken in het woord van God. En wat ik wil delen met jullie is toch ook, was voor mij ook iets anders wat nieuw was. Wat me een andere kijk gaf. Op bepaalde teksten. Dat betekent niet zo dat de vorige kijk helemaal verkeerd was. Maar soms zijn er gewoon. Je kunt van verschillende invalshoeken dingen bekijken. En er zijn vaak heel veel verschillende zaken. Heel veel verschillende kanten om te bekijken. Ik vind het wel leuk. Er gaat op het ogenblik zo'n plaatje rond op internet. Er staan twee mensen die staan naar een cijfer op de grond te kijken. En de een die zegt is 6. En de ander staat dan ook al nee, die zegt is 9. En ze kijken naar hetzelfde cijfer. Maar klopt ook, als je het van de ene kant bekijkt, is het 6. Maar als je de 6 op de kop bekijkt, is het 9. Het is maar net van welke kant je zaken bekijkt, in hoeverre. Ze hebben eigenlijk allebei gelijk. En zoals met het woord van God kan soms ook verschillende dingen, standpunten duidelijk maken. Het is belangrijk dat we daarom de Heilige Geest natuurlijk hebben. Want ja, er is ook heel veel ruzie uit voortgekomen, omdat de een zei van in de Bijbel staat dit en de ander zei dat. En ze dachten allebei dat ze gelijk hadden. En zo zijn heel veel scheuringen en heel veel dingen gebeurd. Dat is ook niet de bedoeling. Welke strijd voeren we? Heb ik als titel van mijn boodschap van vandaag. En ik denk dat we allemaal, dat iedereen wel op een of andere manier strijd voert. En als dat niet op dit moment is, dan weet je wel een strijd die je hebt gevoerd in je leven. En als het nu niet is, dan komt die nog wel, die strijd. Want zo zit ons leven eenmaal in elkaar. Je hebt allemaal strijd. Grote strijd, kleine strijd. En hoe voeren we nou die strijd? En dan komen we naar de tekst waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben. Dat is de 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3. En ik heb hem daar wel staan. Het is natuurlijk ook altijd wel goed om hem even op te zoeken. Of het wel klopt wat ik heb opgeschreven. Want al wandelen wij in het vlees. Wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk. Maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen. Tot gehoorzaamheid aan Christus. En we staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen. Zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. En waar het me eigenlijk speciaal in eerste instantie om ging, wat me een tijdje geleden al zo trof, die tekst van, wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Ja, dat klinkt natuurlijk soms wel een beetje van, wat bedoel je nou? Nou, vlees is gewoon dit, hè, je lichaam. En je moet niet met je lichaam gaan strijden tegen dingen die je tegenkomt. Het is een strijd is niet vleeselijk. Is in vers 4, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En toen ging ik eens over nadenken, wat zijn nou die bolwerken? Tot afbraak van bolwerken. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe moet ik nou maar voorstellen dat ik bolwerken moet gaan afbreken? En tot nog niet zo heel lang geleden had ik eigenlijk altijd het idee, bolwerken dat zijn plekken waar mensen niet geloven. Bolwerken, dat zijn plekken waar een heleboel mensen samen zijn die niet van God zijn. Die met verkeerde dingen bezig zijn. Dat zijn bolwerken, daar moet ik tegen strijden. Daar moet ik me tegen vechten, daar moet ik in de hemelse gewesten en bidden en strijden. En ik denk aan één kant dat er daar ook een strijd is. Tegen de kerk van de Satan die er is, of tegen mensen die... een paranormale beurs die er is, dat je daar moet strijden. Maar hier wordt dat niet bedoeld als die bolwerken. Want dat zie je ook als dat verder gaat, die tekst. Ik heb nog even, dat is heel goed, Karel, dat je dat zegt. Dat ziet. Want wat staat er nou als je het woord bolwerk, wat dat in de Bijbel, de oorspronkelijke taal, is dat een Roma of zoiets. En dat betekent eerst staat een kasteel, een vesting, een fort. Twee is alles waarop iemand steunt. De argumenten en redeneringen waarmee een redetwister zijn mening probeert te verstevigen en tegen zijn tegenstander te verdedigen. Je ziet dus, je hebt een letterlijk bolwerk, een kasteel, een fort, maar je hebt ook een bolwerk waarin de betekenis figuurlijk is. Waar het te maken heeft met een standpunt, een argument. Dit is mijn bolwerk, hier sta ik voor en zo is het. En als we deze tekst verder gaan bekijken, dan zien we dat die tweede en die 2a en 2, dat eigenlijk meer in deze tekst wordt bedoeld dan dat eerste. Natuurlijk heeft Satan bolwerken, plaatsen waar heel veel mensen samen zijn die hem volgen en dienen. Maar dat heeft eigenlijk toch ook weer met 2 te maken, daar kom ik straks nog even op terug. Maar bolwerken heeft te maken met onze gedachten. Want als we weer even teruggaan naar de tekst. Dan zien we als volgende, misschien dat je het volgende plaatje kunt doen, Carla. De wapens van onze strijd. Wat gebeurt er? Wat staat er in vervolgens? Wat is die strijd? Wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Dus daar zie je dat terug. Die argumenten, die gedachtes, die moeten gevangen gemaakt worden. Redeneringen, daar moet worden tegengestreden worden. Het is niet een vage strijd of een strijd direct tegen de macht. Hè. Het gaat juist tegen gedachten waar onze strijd tegen is. Waar we allemaal te maken mee hebben. Die moeten we afbreken. We breken valse redenering af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Het heeft met je eigen gedachten te maken. En daar komt de meeste strijd eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ik denk eigenlijk dat bijna alle strijd in je leven heeft, die is afkomstig van je gedachtes. Van dingen die in jouw gedachten zijn gekomen. Op wat voor manier ze er zijn gekomen, dat zijn een heleboel verschillende oorzaken. Maar ze zijn er en er moet tegen gestreden worden. Dan moet je ook alert op zijn. Dat je denkt van, er is iets in mijn gedachten, dat is niet goed. Daar moet ik tegen strijden. Zijn de gedachten die in je verstand proberen te komen, die zich hoger proberen te stellen dan de waarheid van God. Dat is een bolwerk. Die probeert zich te verheffen boven God. Er proberen allerlei gedachten, argumenten in jouw gedachten te komen die jou vertellen, ja, maar dat is niet waar. Dat is niet zo. En wat moet je daar? Moet je tegen strijden. Die moet je krijgsgevangen maken. We zongen net het lied een tijdje geleden. 501 was dat. Vul mijn gedachten tot eer van u. Dat werd gezongen. Dat zongen wij. Vul mijn gedachten tot eer van u. Ik denk dat de boodschap van deze morgen is, God doet het niet. Niet in eerste plaats. Jij moet het doen. Jij moet je gedachten vullen tot eer van God. Dat is een opdracht die God aan ons en mij geeft. Het is niet zo dat je maar kunt gaan zitten en denken, op een stoel gaan zitten en zeggen, Heer, vul mijn gedachten tot eer van u. En de Heer zal het niet doen. Hij zal je misschien wel helpen. Misschien dat je op dat moment te binnen brengt. Pak de Bijbel dan. Ga lezen. Ga luisteren naar een preek of ga een lied zingen. Maar het komt niet automatisch vanzelf zomaar in je gedachten. God is niet die dan met een gieter staat en die denkt van ik giet jouw gedachten wel vol met mijn gedachten. Nee, dat zul je zelf moeten doen. Dat is ook een opdracht. Het is een strijd. Dat staat hier ook in de Bijbel. Wij moeten die strijd volgen. De hele wereld om ons heen is helemaal vol met allemaal hoogtes, allemaal waarheden, onwaarheden die zich verheffen tegen Gods waarheid. Dat is om ons heen, die bolwerken. En die bolwerken komen in ons. Want je hebt ermee te maken op je werk, als je thuis bent, als je tv kijkt, radio luistert, als je op internet gaat. Op alle kanten komen allerlei gedachten binnen die zich verheffen tegen de kennis van God. En daar moeten we tegen strijden. Dat is de strijd die we moeten voeren. En hoe? Want dan komt natuurlijk de vraag, hoe doe ik dat nou? Hoe kan ik mensen zeggen, had ik maar een knop dat ik mijn gedachten kon uitzetten. Die knop is er niet direct. Hoe moet ik dat dan wel doen? Hoe moet ik nou een gedachte die niet uit God is, hoe moet ik die krijgsgevangen maken? Ik heb daar best wel over nagedacht. Helemaal, ja, kant en klaar antwoord vind ik heel lastig. Maar ik zat zo te denken, hoe, als je iemand gevangen neemt, moet je in eerste plaats zorgen dat je sterker bent dan die ander. Dat is makkelijk. Want als jij minder sterk bent, ja, dan lukt het natuurlijk nooit. Als jij minder kracht hebt dan de ander, dan kun je wel zeggen, ik neem je gevangen. Maar dan zeg je, wat? Jij? Ik zeg, ik neem jou gevangen. Staat ook wel eens in de Bijbel, hè? Dat ik heb dat niet hierbij staan, dat er staat, als we met vleeslijke dingen bezig zijn, dat onze gedachten worden gevangen worden genomen, als het ware. Dat is het doel van de duivel. De duivel probeert onze gedachten gevangen te nemen en tot zijn eer te gebruiken. Maar wij moeten juist die andere gedachten, moeten wij gevangen nemen. Er is een wereld van verschil, zei Marinus nog, tussen het denken van de wereld en het denken van de christenen van God. En daar moeten wij ons van bewust zijn en daar moet je ook in gaan staan. Dat je zegt, die wereld van verschil is er. Mensen denken dat ze het zelf kunnen. Wat voor hoogtes kunnen wij nou in onze gedachten hebben? Ik heb misschien het volgende plaatje. Hier zie je zo'n bolwerk. Ik heb een plaatje van een bolwerk hoog op een berg. Verheft zich. Wat kan zich nou in jouw gedachten komen dat zich verheft tegen Gods woord? Ja, maar. Oh, dat is een van de grootste bolwerken in ons leven. Dat je daar, hè, er is, God wil je helpen. Ja, maar. Dat is genezing. Ja, maar. God wil in alle dingen voorzien. Ja, maar. Als dat bolwerk in je gedachten is, ja, kom je niet verder. Een volgende. Ik moet aan mijn carrière denken. Ik kan dat niet zomaar. Je moet Jezus volgen. Daar ging de preek vorige week over. De herder volgen, ja. Maar ik moet maar aan mijn carrière denken. Zoals die jonge man die zoveel geld had dat hij het niet los kon laten. Ik ben niet goed genoeg om de Heer te dienen. Er zijn ook mensen die daarmee rondlopen. Die denken van, ja, ik toch niet. Een leugen. Een leugen die je krijgsgevangen moet maken. Maken dat je in de Bijbel kunt lezen dat God zegt, het is voor iedereen. Anderen. Oh, dat was vroeger. Wat Jezus heeft gedaan. Ja, vroeger heeft hij heel wat wonderen gedaan. Maar nu gebeurt het niet meer. Een hoogte die zich verheft boven de waarheid van God. Dit geldt niet voor mij. Het is voor een ander. Wat hier in de Bijbel staat. Of wat hier in de Bijbel staat, ja, dat geldt niet voor mij. Dat is voor anderen, of dat is zoals voor Israël. En natuurlijk zijn er dingen die speciaal voor Israël zijn en voor andere mensen. Maar de genade van God, zijn liefde, zijn grootheid is voor jou, voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Als hier iemand zit die denkt, als die dit nu denkt, dan zeg ik je in de naam van Jezus, het is een leugen. Het is voor jou. Gods liefde is voor jou. Hij wil je helpen. Hij wil je oprichten. Hij wil je een leven vol glorie geven. En de laatste is ook zo'n gemene. Heeft God niet gezegd dat... Daar begon hij al mee bij Adam en Eva in het paradijs. Heeft God niet gezegd dat... Een beetje het woord van God gebruiken dan net anders maken. Omdraaien. Dat is een hele gemene, want dan denk je, oh, het gaat over Gods woord, het zal wel goed zijn. Maar in tussentijd is het de duivel die spreekt. Ook tegen Jezus zei hij dat in de woestijn. Heeft God niet gezegd dat, dat zijn kinderen zich niet aan een steen zouden stoten? Of in eerste instantie zei hij van, dat je van stenen brood kunt maken? Dat stond in de Bijbel. Maar het was niet op dat moment. Het was een verleiding van de duivel. Dus soms kan hij ook dat woord van God gebruiken om je op het verkeerde been te zetten. Verkeerd. Allemaal hoogtes. Je kunt er zelf nog veel meer invullen. Wat er allemaal in je gedachten kan zijn. Wat je afhoudt van de Heer Jezus. Ik weet het niet allemaal. Want ik heb andere gedachten als andere mensen. Maar ik kan je dit zeggen. Als jij gedachten in je hoofd hebt. Die op een of andere manier tegen jou vertellen. Dat is niet voor jou. Of het is maar een klein beetje voor jou. Dan zijn het leugens, dan zijn het bolwerken van de Satan in jouw hoofd. En die zijn niet waar. En daar moet je tegen strijden. Die moet je krijgsgevangen nemen. Moet je gevangen nemen en opsluiten die gedachtes. Maar hoe doe je dat nou? Ik zei net al, je moet sterker zijn dan de ander. Een sterk punt in die strijd tegen die bolwerken is kennis. Volgende. Heel vaak in de Bijbel lezen we best wel vaker dan dat je denkt. Hier, ik heb het even aangegeven in Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij toch? Er staat niet, dit geloven wij. Of dit zou misschien wel eens zo zijn. Nee, zegt Paulus, wij weten het. Wat weet je allemaal? Zorg dat je de dingen weet. Dat het een zekerheid is. Dit weten wij toch. Dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Dus als je nou te maken hebt met dingen, gedachten over zonde, gedachten over die verkeerde dingen willen doen, dan kun je daar wel zeggen van, oh, ik wil het niet meer, ik wil het niet meer. Nou, wat je zou kunnen doen is het woord van God openen. Romeinen 6, dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Onze oude mens is gekruisigd, punt, feit. Dus die gedachte die opkomt dat ik dat nog moet doen, is een leugen. Deze tekst kan je helpen om die gedachten krijgsgevangen te maken. Die zegt van, ik pak hem. Die gedachte is niet waar, want Gods woord is waar. En zo staan er heel veel dingen in de Bijbel. De volgende, ook nog een weettekst. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Ik heb speciaal deze tekst er nog bij gekozen, omdat hier ook de Heilige Geest er duidelijk bij komt. Want die hebben we wel nodig. Zonder de Heilige Geest kan God soms het woord verdraaien. Kan de Satan het woord verdraaien. God wil het woord goed brengen. We hebben de Heilige Geest nodig om Gods woorden te begrijpen. We hebben de Heilige Geest nodig om het te snappen. Maar hij is gekomen opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Weet je dat? Weet je wat allemaal genadig aan jou geschonken is? Misschien weet je een heleboel dingen, maar je weet nog lang niet alles. Ik ook niet. Want ik ontdek elke keer weer nieuwe dingen. Maar het is wel ontzettend veel. En als je daarover gaat nadenken, en als je dat gaat opzoeken in Gods woord, en er komen dan van die gedachten die zeggen dat jij het niet waard bent, of dat je niet goed genoeg bent, dan weet je in één keer, dat is een leugen. Dat is helemaal niet, ik ben goed genoeg. Want God heeft mij genadig. Genadig is dus niet omdat ik het verdiend heb. Gewoon omdat hij van me houdt. Waarom snap ik ook niet, maar het is gewoon een feit. Daarom heeft hij dat goed. Dus elke gedachte die het anders wijs maakt, gevangen en weg ermee. In de duisternis, in de diepe duisternis. Dus door er iets tegenover te stellen uit Gods woord, wat waar is, kun je die gedachten kennis maken. Ik had nog even, ik ben zelf geabonneerd op een blad, dat heet Weet. Hij heeft ook, Weet brengt je bij kennis. Een hele leuke. Een christelijk blad wat gewoon heel veel wetenschappelijke verklaringen geeft voor een heleboel dingen die er gebeuren. Zoals de hele wereld om ons heen, de halve wereld om ons heen gelooft dat in de evolutietheorie bijvoorbeeld, dat we uiteindelijk afstammen van de apen. Ik kan me voorstellen, als je dat een beetje gelooft, als je daarmee beïnvloed bent, dat je dan moeite hebt met die genadegedachte, met Godgedachte, en dat je denkt van ja, het zal allemaal wel nee, en zo. En dan hoor je allerlei wetenschappers die zeggen van het is zo, en die hebben het allemaal onderzocht en alles. En dan ga je het bijna geloven. En dat is wel mooi als je een blad als weet hebt, dat je in één keer ook een heleboel wetenschappers leest die denken, dat is helemaal niet waar. Klopt helemaal niet. Ze hebben hele andere ontdekkingen gedaan. Dus, als ik hem uit heb, leg ik hem altijd daar neer. Er zijn mensen die hem eens lezen, want soms is hij ook weg. Maar ja. Het brengt je bij kennis. Het helpt je om... Ik heb deze ook nog even gepakt. Israël actueel. Ook daar zitten zoveel leugens over Israël worden hier verspreid in over de hele wereld. Dat je af en toe denkt van hoe is het nou werkelijk? Soms is het goed om je bij kennis te brengen. Om kennis op te doen. Die je helpen om te wapenen tegen de bolwerken, tegen de leugens die er om ons heen zijn. En als we dat doen, dan zijn we er sterk genoeg. Kennis is ook belangrijk, dat is volgens mij de volgende. Nee, dit is nog aan weten. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. Kijk, als je dat al leest, als jij al leest, nu zijn wij kinderen van God, dan denk je, wij, daar ben ik dus bij. Nu zijn wij, er staat niet, we worden misschien kinderen van God, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten, hier komt het weer, wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze open op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Weer hetzelfde, hè? Wat net ook al. Als er leugens van zonde in je leven komen, dan weet je, wat staat er in de Bijbel, dat hij geopenbaard is om de zonde weg te nemen. Hij is er om hem weg te nemen. Je hoeft er niet mee rond te blijven lopen. Dat is een leugen. Dat je denkt van ja, maar bij mij lukt het niet, is een leugen. Dus er zijn er zoveel leugens. En soms zijn leugens zo in je gedachten, zo vastgezet. Dan moet je soms eerst wel verschillende keren waarheid tegenoverstellen voordat die leugen weg is. Als je hele leven hebt gehoord, jij deugt niet en je hoort er niet bij. Dan kan iemand wel één keer tegen je zeggen van, jij bent waardevol. Maar soms dringt dat dan niet gelijk door. Wij leren in het onderwijs, ik sta voor de klas, in het onderwijs, dan leer je ook dat als je kinderen echt iets duidelijk wil maken, dat je het minimaal 7 keer moet herhalen voordat het goed gaat landen. 1 keer helpt niet. Daarom is het ook een strijd, hè, die hemelse gewesten. Ja. Ja, 15 keer. Ik geloof ook in de kracht van de Heilige Geest en de kracht van God. Ik denk dat hij het sneller kan op een bepaald moment. Ja? Maar soms is het wel, hè, Willem zei voor degene die achterin hoorde, van je moet soms als dan leuken is dat je het wel 15 keer iets anders er tegenover moet zetten. Maar het is wel belangrijk om het vaker er tegenover te zetten. En met de kracht van de Heilige Geest, er zijn soms leukens, dan moet het in één keer weg. Dat kan ook. Ik denk dat wij soms ook te afwachtend zijn en we denken van het moet nog heel vaak iets gezegd worden, dat we daar ook iets stelligen. Daar moeten we ook de waarheid van Gods woord in zoeken, van dat we zeggen van nou, en nou is het afgelopen en dit is de waarheid van God. Want als wij dat met elkaar als gemeente, als iedereen dat gaat doen, dan worden wij aan de andere kant een sterk bolwerk van God. Want dat maakt ons als gemeente zwak, omdat er heel veel mensen zijn die bij heel veel situaties denken van dat mensen voor dingen worden gebeden. Van ja, maar de praktijk wijst wel uit dat heel vaak niet zo gebeurt. Ja, maar wat geloof je dan? De praktijk van een wereld die al, al jarenlang onder invloed van de duivel is en allerlei gedachten heeft, of geloof je het woord van God? En de dingen die gebeuren in het woord van God. Dat is wel belangrijk, dat we daar met elkaar die strijd aangaan. Dat we met elkaar, want je moet het met elkaar doen. Op een moment staat ook in de Bijbel dat Jezus in de stad kwam en dat hij niet veel kon doen vanwege het ongeloof wat er was. Jezus kan wel alles doen, maar er moet wel een bepaalde openheid zijn. Wij hoeven niet heel veel te doen om Jezus dingen te laten doen. Maar ongeloof, daar had Jezus heel veel moeite mee. Met machten en ziekte, als we in de Bijbel lezen en we kijken naar de wandel van Jezus, met ziekte, wat voor ziekte dan ook, Jezus had er helemaal geen moeite mee. Iedereen die ziek was, of hij nou verlamd was of blind of wat dan ook, een paar woorden van hem waren genoeg hoor. Ga weg ziekte, of genees je, of soms smeerde hij modder op de ogen, of soms zei hij wat tegen, sta op. Daar had Jezus geen strijd mee. Met macht, iemand die gebonden was. Jezus zei, ze begonnen meestal al te beven voordat Jezus wat zei. Wat kom je doen? Ga weg. Laat die mensen maar. Hij ging. Had geen 15 woorden nodig of zo. 1 woord van Jezus was genoeg. Waar had Jezus strijd mee? Met die fariseeërs en die schriftgeleerden. Met de ja maar's. En ja, maar dit klopt niet en zus klopt niet. En dat was de strijd en die kon hij niet oplossen. Hij heeft heel wat strijd gevoerd, woordstrijd met die fariseeërs en schriftgeleerden. En soms ook met andere mensen, met verhalen ook van dat die mensen probeert zo te rijke mensen van dat je hem moet volgen. Nou, daar had hij strijd mee. Dat was niet op te lossen. Dat kon Jezus niet met 1 woord. Dat heeft te maken met het unieke van de mens en dat God ons als mens ons eigen ik, ons eigen uniciteit heeft gegeven. Dat je gewoon, God respecteert ons zoveel dat hij niet inbreekt in jouw gedachtes. Dat hij niet inbreekt om jou te veranderen. Dat hij niet inbreekt om anders te worden. Dat hij respecteert je zoveel, dat moet je dus zelf doen. Jij moet zeggen, ik wil dat anders. En dat is, want dat gaat God niet doen. Dat deed hij bij de schriftgeleerden en fariseeërs ook niet. Op een bepaald moment, hij heeft wel heel veel gesprekken gevoerd. En bij sommigen zie je ook bij Nicodemus bijvoorbeeld, dat doordat hij heel veel zijn waarheid tegenover de andere waarheid, dat mensen zich, dat ze het anders gingen zien. We zien wel bij een Paulus bijvoorbeeld ook, die zijn christenen heeft vervolgd. Jezus heeft hem wel een keer ontmoet en hem even stilgezet. Maar hij had daarna had hij wel het woord van God nodig en moest hij dat ook echt gaan opnieuw gaan leren om opnieuw te zien wat hij nou werkelijk was voor God. Wij zijn vaak zo bezig met te strijden, met tegen dingen waar we niet tegen moeten strijden. Zorg nou maar dat jij met jouw gedachtes op 1 lijn komt met Jezus, met de Heilige Geest. En als we dat allemaal doen als gemeente, dan moet je zien wat er allemaal mogelijk is. Moet je eens gaan zien wat er dan gaat gebeuren. Dus dat is eigenlijk mijn oproep aan ons. Nog even een volgende tekst. Efeze 4. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog anderen als herders, leraars. Waarom? Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootheid van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Want jonge kinderen worden heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige manier tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat is het doel voor ons als gemeente, dat we dat gaan doen, dat we zo groeien, dat we niet meer heen en weer worden geslingerd. Daarom is ook belangrijk, hè? Die apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Daarom is het ook belangrijk als je gelegenheid hebt om naar studies te komen, om een fundamentencursus te volgen, of naar een bijbelstudie te komen, of in ieder geval op zondag naar de diensten te komen. Want dat heb je nodig om Gods waarheid tegenover de leugen van de wereld te zetten. Want als je dat niet doet, en kun je wel zeggen van, ik kan wel in mijn eentje geloven. Ja, dat kan misschien best. Ik heb het ook een jaar geleden, heb ik het een paar jaar geprobeerd. En het is me wel een beetje gelukt, maar ik merkte wel dat ik steeds meer kwijtraakte. Want je wordt zo geïnfiltreerd door de leugens van die om je heen zijn. Dat je hebt elkaar gewoon daarin nodig. Om daarin gesterkt te worden. Om die bolwerken die mens, ieder mens aanvallen, om die te kunnen wederstaan, om gevangen te kunnen nemen. Samen met de Heilige Geest en Gods woord. Gods woord is gewoon heel belangrijk iets om dat, die bolwerken, om die redeneringen gevangen te nemen. Toen ik hiermee bezig was, ben ik ook heel anders gaan aankijken tegen deze tekst van de wapenrusting. Volgens mij staat er eigenlijk alleen de verkeerde hoofdstuk bij. Het is Efeze 6, volgens mij. Of toch de goede? Nee. Efeze 6, het staat boven Efeze 5. Ik had eigenlijk niks moeten zeggen. Kijken of er iemand had geroepen van, hey, is een verkeerde tekst. Even als zeg je in de klas ook wel eens, ik een foutje maak. Ja, dat deed ik om jullie te testen. Maar goed, Efeze 6 is het. Een hele bekende tekst over de wapenrusting. En dat gaat ook over die strijd, hè, tegen de machten en de wereldbeheersers. En dat zat ik ook aan zoiets te denken. Hè, van tegen moeten bidden en machten binden en dit en dat. Maar als je goed kijkt naar deze tekst. Misschien weer even klikken, Carla. Ik heb een paar dingen even wat duidelijker gemaakt. De eerste. Houd stand uw middel om God met de waarheid. Dus het eerste wat belangrijk is de waarheid. En de waarheid vind je in de Bijbel, in Gods woord. De waarheid over jou en over de wereld en over alles. De waarheid dat je een geliefd kind bent van God. De waarheid dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor de zonde van alle mensen. Die heb je nodig. Want je zult zien als je deze tekst, als je nu anders naar deed, tenminste dat gebeurde met mij, misschien met jullie niet, maar ik in één keer denk, hé, dit heeft ook te maken met die strijd tegen die redeneringen, tegen die gedachtes. Niet zo direct met die strijd naar buiten. En daarom is, ja, de volgende is, borstharnas met gerechtigheid. Als Carla klikt, dan zien we dat ook weer even op. Ja. Sorry Carla, ik heb het een beetje moeilijk gemaakt voor jou vandaag. Dan heeft dat gerechtigheid. Wat is jouw gerechtigheid? Wat is uw gerechtigheid? Is er wel gerechtigheid in u? Als je daaraan twijfelt, dan zou ik jij willen uitnodigen om straks gewoon daar eens met iemand over te praten. Want je bent gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. We hebben het avondmaal met elkaar gevierd. Dat betekent dat je gerechtvaardigd bent. En als er een leugen in je komt die zegt van jij bent niet gerechtvaardigd. Jij moet nog dit en dat en zus en zo doen. Dan pas. Nee, niet dan pas. Je bent gerechtvaardigd door het offer van Jezus. Dus dat helpt je ook als er zo'n leugen is. Het is ook een wapen om die gedachte om die gevangen te maken. Die zegt, nee, dat is niet waar. Volgende, Carla. Nou, dus geschoeide voeten met bereidheid om het evangelie van de vrede. Dat is wel belangrijk. Ook eens heb ik zitten denken, ook met gedachten van andere mensen. Daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Als je graag wil dat andere mensen ook in de Heer Jezus wil gaan geloven. Dat wil je van een heleboel mensen, van familieleden, soms van ja, mensen die je na aan het hart liggen. Dan is het wel belangrijk dat zij ook die waarheid horen. Als je altijd maar je mond dicht houdt, dan is het wat heel lastig. Want dan horen ze alleen maar de leugen. Het is belangrijk dat wij als christenen gewoon niet bang zijn voor die waarheid. En die waarheid er tegenover zitten. Zo is het. De volgende. Het schild van het geloof op. Waarmee je de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En met het geloof, wij als Nederlanders hebben daar vaak een beetje, ja, ik geloof het. Geloof je nou? Geloof het wel, geloof het niet. Wat staat er nou als definitie? De volgende, Carla. Het woord geloof in het Hebreeuws. Daar staat, het betekent overtuigd zijn van de waarheid van iets. Het staat niet van, nou, misschien. Nee, overtuigd zijn van de waarheid van iets. In het Nieuwe Testament voor een overtuiging of geloof betreffende iemands verhouding tot God en goddelijke dingen. Over het algemeen met inbegrip van vertrouwen en heilig vuur, geboren uit geloof en verbonden tot betrekking. Het is een overtuiging. Bij 2 staat het ook nog. De overtuiging dat God bestaat. En de schepper en regeerder van alle dingen is die door Christus eeuwig heil verschaft. Maar als je toch die overtuiging hebt dat God bestaat, dat hij alles heeft gemaakt. En dat hij de heerser is. Waarom laat je dan nog gedachten toe dat niet alles in zijn hand is? En waarom laat je nog gedachten toe dat dingen fout lopen in je leven om dit of dat? Nee, God bestaat. En als je dat niet gelooft, ja, dan valt alles om. Daarom is het belangrijk dat je die waarheid duidelijk zegt. Een sterke en hartelijke overtuiging of geloof dat Jezus de Messias is, de Verlosser is, door wie wij het eeuwigheid ontvangen en het Koninkrijk van God. Een sterke en hartelijke overtuiging. Dat is geloof. Niet, nou, we hopen maar, ik geloof het. Ja? Denk je dat die en die op tijd zal zijn? Nou, ik geloof het. Maar dan spreekt bij ons vaak al twijfel uit. Nou, in de Bijbel is geloof een sterke overtuiging dat het zo is. Wij kennen dat in het Nederlands ook wel, want geloof kun je ook op twee betekenissen, twee manieren. Dus als iemand zegt van, in de klas heb ik dat bijvoorbeeld wel eens, dat iemand zit te doen. Ik zeg van, je zit te vervelen. Nee meester, dat was ik niet. Echt waar niet? Nee. Oké, ik geloof je. Dan is het klaar. En als je zegt, ik geloof je, dan betekent van, dan is het niet van, ja maar. Nee, als je zegt, ik geloof je. Dus dat is wel die overtuiging. Dus dat is dat geloof. De volgende die er nog staat. De helm van de zaligheid. De helm van het heil. Staat in andere vertaling. De helm van het heel zijn. God wil dat je heel bent. Dat je zalig bent. Dat het goed met je gaat. Het zwaard van de geest. En dan zien we ook weer. Het zwaard is niet letterlijk of iets van dat je denkt. Sommige mensen hebben wel het idee van. Ik moet 's morgens die wapenuitrusting pakken. Het zwaard of zo. En het zwaard heb je, als jij het woord van God leest, want dat staat er ook, het zwaard is gewoon het woord van God. Dus als jij het woord van God leest, dan heb je dat zwaard. Dan hoef je niet te bedenken, want deze hele wapenrusting is gewoon als een voorbeeld, heeft Paulus dat gegeven. Niet letterlijk een wapenuitrusting, het heeft gewoon een vergelijking. Het komt ook nog wel uit het Oude Testament, en daar zou ik een andere keer over kunnen spreken, maar dat ga ik nu niet doen, want anders gaat het te lang duren. En een heel belangrijk, het bidden. Bidden in de geest. Want ook het eigen bidden gaat nog wel eens mis. Waakzaam zijn, volharding en smeking. Niet alleen voor jezelf, voor alle heiligen. Dus hierin zie je dat ook die, tenminste dat zag ik in één keer. Ik denk van, hé, daar komt die strijd ook naar voren. Dat strijden tegen bolwerken, die gedachten die gevangen moeten worden. En die wapenuitrusting is niet iets wat je 's morgens aan moet trekken. Als het goed is, is dat iets wat al jouw deel is. Als jij gewoon met God leeft. Als je zijn woord leest. Als je vervuld bent van de Heilige Geest. Dan heb je die wapenuitrusting. Dan. Wat belangrijk is van zo'n wapenuitrusting. Ik ben heel lang geleden. Toen ik nog jong was. Ben ik nog in militaire dienst geweest. Dat moest toen nog. En dan een van de belangrijke dingen. Ik vond het eigenlijk nooit leuk. Was wapenonderhoud. We hadden dan wapens. En dan moest. Dat moesten ze echt regelmatig. Die moest je die wapens elke keer schoonmaken. Helemaal poetsen en alles. Ja, we vonden het maar niks. Ja, we leefden ook natuurlijk in vredestijd en alles. En je was zo jong en denk van dat is. Nou. Maar je kunt je eigenlijk wel beseffen dat als het er echt op aankomt en er is strijd. En je wapen weigert omdat je het niet goed hebt onderhouden. Dan heb je een probleem. Dan zit je met van hoe ga ik dat oplossen? En zo is het natuurlijk ook in de geestelijke strijd tegen die gedachten. Als je je wapens niet hebt onderhouden en het is een beetje vastgeroest en of stof erin. En je wilt het dan gebruiken, dan werkt het niet. Dus daarom is het wel belangrijk dat je het op, regelmatig oppoetst. Dat je het bijhoudt en alles. En dat je op die manier zo zorgt dat je in staat bent om al die hoogtes die in jouw gedachten zijn. Om die gewoon die gedachten gevangen te nemen. En zeggen van nou, ik wil het niet meer langer. Ik wil me laten leiden door de gedachtes van Jezus. Volgens mij was dit de laatste. Ja, dan zeg ik amen.